Allemaal. Welkom. Fijn dat u vanmorgen allemaal gekomen bent. Ik zie dat er gasten zijn. U ook welkom. Verder zie ik geen onbekende gezicht. Daar niet. In eerste instantie een welkom voor onze broeder Grotehuis. Fijn dat u vanmorgen voor wil gaan bij ons in deze dienst. En heb ik begrepen dat Wim Hofman vanmorgen weer voor ons het orgel bedient. Geweldig, dank je wel. De bloemen, u hebt het misschien al gelezen, die gaan deze week naar zuster Schuitema. Alleen worden ze niet bezorgd door Johan, zoals het op het lijstje staat, maar door Jannie de Vries. En dan een mededeling die misschien overbodig is. Bovenaan staat dat de kerstcollecte €2880 heeft opgebracht. Nou, ik vind toch dat ik er even wel mag zeggen. Hè. Dat is geweldig. Hier en daar heb ik al gehoord en werd er gevraagd. Weet je het al hoeveel? Zelfs tot gisteren toe. Dus we kunnen het nou officieel vertellen. Heel mooi bedrag. Dank u wel, allemaal. Dan krijg ik net van Gesines te horen. Die is gisteren met Boukje naar de spoed van het ziekenhuis gegaan. Ze heeft heel veel pijn in de benen en in de voeten. Haar bloeddruk is niet goed en veel vocht. Ze heeft medicatie gekregen voor haar vocht en voor haar bloeddruk. Wens haar het beste, doe haar de groeten, Gesines, en sterkte van ons allemaal. Dan ben ik door de mededelingen heen. Ik heb er niet zoveel vanmorgen. En dan wens ik u allemaal een gezegende dienst. En dan draag ik de dienst graag over aan onze broeder.
Het is weer fijn om hier te zijn. Dat was afhankelijk niet gepland, maar door omstandigheden. Nou, en zo kunnen we elkaar toch ook weer ontmoeten. Hè? Ja, broeder Wijntje dacht even dat ik achter de coulissen vandaan kwam. Hij miste me al, maar zover is het nog niet, denk ik. Hè? Nee. Nee, het is altijd fijn dat we hier bij elkaar zijn en dat wij met elkaar ook gemeenschap mogen hebben, maar vooral ook dat we de aanwezigheid van de Heer mogen voelen. Wij willen daarmee ook beginnen en willen beginnen met het zingen van lied 559. Vader wil ons thans vereren met uw tegenwoordigheid en zover u kunt zullen we het staande zingen. Delen dat we hier bij elkaar zijn in de naam van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en ook niet loslaat hetgeen Hij met zijn handen is begonnen, ook aan u en mij. En daarom mogen we elkaar ook begroeten met de groet van de Heer. Genade en vrede zij ons van God onze Vader en van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer en Heiland, en dat in en door de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten, willen wij voortgaan met het zingen en dan het lied 325, Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. En bidden. Ja, Heere God, dank u wel dat u open bent voor ons hart. Dat u bereikbaar bent door Jezus Christus. Heere Jezus, dank u wel dat u ons hebt bereid gemaakt om te treden voor Vaders troon. En dat willen we ook nu doen, Heer. Heer, u hebt voorbeelden gegeven. U hebt ons de weg gewezen. U hebt ons ook door uw werk hier op aarde ons meegegeven wat de bedoeling is om deel te hebben aan Gods liefde. Dank u wel dat we hier zo bij elkaar kunnen zijn, dat we hier de mogelijkheid hadden om hier te komen, om met elkaar ook de gemeenschap met elkaar te mogen beleven. Maar Heer, wilt u geven dat we ook gemeenschap met u mogen hebben vanmorgen. En dat wij een open oor, maar vooral een open hart hebben en ieder zodat het past in ons leven, gewekt worden. Dat we gehoord hebben wat u tot ons te zeggen hebt. Het is door mensenwoorden, Heer, maar wilt u geven dat uw geest mag werken. Dank u wel dat we zo hier bij elkaar mogen zijn. We willen ook denken aan hen die hier hadden willen komen, maar de omstandigheden niet kunnen. We denken ook aan hen die ziek zijn. Heer, wilt u geven dat het te dragen is? Maar als het kan, Heer, geeft u genezing. Wilt u zijn met hen die in droefheid zijn omdat zij nog steeds een lege plaats hebben naast zich? Heer, zo willen we elkaar bij u brengen. Maar wilt u bovenal in deze ogenblikken ons nabij zijn in het delen van uw woord? Dit bidden we in de naam van Jezus. Amen. Vanmorgen hebben we twee schriftlezingen. Eén uit Johannes, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 10. En dan de versen 11 tot en met 15. Het is een bekend gedeelte vandaag, want het thema is de goede herder. Johannes schrijft waar Jezus vertelt over zichzelf. Voorwaar, ik zeg u, niet door de deur. Wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij ze voor en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar vreemden zullen zij voorzeker niet volgen, doch van hem weglopen, omdat zij een stem van een vreemde niet kennen. In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus zei nogmaals, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen, maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen, want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij, gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. Tot zover het woord wat Johannes schrijft over de woorden van Jezus over zichzelf als herder. We gaan straks nog lezen wat David zegt over de herder. En hij kan het weten, want hij was herder. Maar voordien gaan wij zingen uit lied 458. Daar staat, Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. En dat is het. lezen Psalm 23. Psalm van David staat erboven. De Heer is mijn herder. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in de rechte sporen. Om zijn naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, en mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven, tot in lengte van dagen. Tot zover deze psalm, waar David even zijn aanhankelijkheid aan de Heer vertelt. David, toch wel een heel bijzonder persoon die we in de Bijbel tegenkomen. Hij was koning. En dat vanuit een herderspositie. Hij was herder en jaren later een geziene koning. En over die koning, er is nog jarenlang gesproken, ja nog steeds, tot op de dag van vandaag. We kennen ook, de Joden kennen, Davids ster. Er zijn veel boeken geschreven over David, ook films gemaakt. Ja, dat krijg je met zo'n figuur. Dat prikkelt de fantasie. Dan gaan mensen aan het doordenken en hun verhaal maken en zo gaat dat. David komt te weten dat er een reus is, Goliath. Een man in een ijzeren panzer. Ongenaakbaar en ook onoverwinbaar, blijkt het. En David hoort en hij zegt, maar die man die staat daar God te bespotten en ons volk. Ja, maar, hij zegt, dan zal ik wel. Dan wordt hij bij koning Saul gebracht. En koning Saul die zegt, ja, maar hij, wil je gaan? Trek mijn harnas maar aan. Nou, dat doet David. Moet u nagaan, we denken wel eens David, dat was zo'n jonge jongen, weet je wel. Nou, als hij past in het harnas van koning Saul, er staat, hij was een kop groter dan anderen. Nou, dan was het geen kleine jongen. Maar David zegt, hier kan ik toch niet in gaan. Laat mij maar gewoon gaan, met mijn slinger. Over die slinger weten wij heel weinig. Hè? Ik ben fan van Christen voor Israël. En dan word je dingen gewaar over Israël, van heden ten dagen. Wat je ook gaat doordenken wat in de Bijbel staat. En heden ten dagen staat veel in kranten over Israël. En heel vaak ook merk je het antisemitisme. Er zijn zelfs volken die dat verhuld, maar toch wel zijn. Denk aan Frankrijk, denk aan Zweden. Luther was een Jodenhater, weten we niet. Hè. We weten ook niet dat Luther instemde met het verdrinken, in dit geval van volwassenen dopen, de dopersen. Dat weten we niet. We weten ook niet, en het is misschien gênant om te zeggen, dat bisschop Tutu een fervent Jodenhater was. Dat is in heel de wereld zo, nog steeds. In de publiciteit, de VN, daar worden afspraken gemaakt tegen Israël. En ik wou dat Nederland eens vaker zei nee. Onthouden van stemmen is ook stemmen. Hè? Waarom vertel ik dit? Omdat ik in Christen van Israël een berichtje zag, dat is denk ik alweer een klein jaar geleden. Een foto van Palestijnse jongens die stonden klaar om stenen te gooien naar soldaten. En die soldaten stonden met geweren in aanslag. Kijk, zo doen nou de Israëlische soldaten tegen die jongetjes. Maar als je wat verder zou kunnen kijken, dat stond dan niet op die foto in de krant, daar stonden Palestijnse mannen met slingers. Dezelfde slinger als David had. En daar waren de soldaten wel beducht voor. We lezen dat David slingerde en precies Goliath trof op de zwakke plek. In Richteren 10, vers 16, lees u dat eens na. De stam Benjamin wil strijden tegen Israël. En er wordt opgesomd, er waren zoveel 100 soldaten van dit en 100 van dat. En er waren 700 slingeraars, linkshandige slingeraars. Waarom dat linkshandig is, weet ik niet. Linkshandige slingeraars, die konden raken tot op een haar na. Kijk, dan snappen we dat David heeft geleerd zo zuiver te mikken, dat hij zegt, daar moet ik zijn. Huppatee. Ik vermeld dit even omdat op het ogenblik dat nog steeds gaande is. Slingeraars. Dus als je geen munitie hebt met geweren, dan heb je altijd nog de slingeraars. Die kunnen zuiver mikken. Maar David zelf was ook niet zo zachtzinnig hoor. Nee, hij heeft toen hij later non toch wel zich in de strijd mengde, nogal Filistijnen gedood. Hij wilde met de dochter van Saul trouwen. Nou, zegt Saul, die denkt, dat is een rivaal. Weet je wat, je kunt met haar trouwen als je 100 Palestijnen doodmaakt. Hij denkt, nou misschien, hè? Ja, hij komt met 200 doden. Dus David maakt het niet uit, meer of minder. Dus zo'n zachtzinnigheid had David toch niet wat dat betreft. En hij heeft in zijn leven ook nog wel eens het spoor gemist. En hij moest ook nog wel eens een keer het onderspit delven. Hij moest vluchten voor Saul. Hij moest later zelfs nog vluchten voor zijn zoon, Absalom. Maar God was bij hem. Hey. God was steeds bij hem. Hij was de gezalfde. Een voorbestemde koning. En daarin was hij steeds overwinnaar. Oh ja, zijn leven, ja, daar kun je een hoop van zeggen. Hij had veel vrouwen. En als hij nog een vrouw wilde die er van een ander was, dan steelt hij dit toch, hè? Bathsheba, de moeder van Salomo. En toch lezen we, het was een man naar Gods hart. Kunt u het rijmen? Met zo'n leven? En toch is dat zo. Want hij zegt, en dat zegt hij in zijn psalm, met God kom je niks tekort. God als herder. Met God als herder, dan ga je naar rustige wateren. Je hoeft je geen zorgen te maken. Waar maken wij ons zorgen over? Zijn het hoofdzaken of zijn het bijzaken? Met God een relatie hebben zoals David dat had. Hij was koning, krijgsheer. Hij was ook dichter en muzikant. En zo schrijft hij ook die Psalm 23. En daar heeft hij het over rust en vrede. Nou, die wereld was toen ook niet rustig en vredig. Maar hij zegt, met God heb je rust en vrede. En dat is een boodschap die nog steeds geldt, ook voor u en mij. Als je met God gaat, dan is er rust en vrede in je hart. Hoe kun je met God aan rustige wateren zijn? Wel, door alles met God te delen. Dag in dag uit. Niet in een kort gebed alleen. Elk gebed is goed overigens. Maar dagelijks met God op weg gaan. Dan kom je niets tekort. Dan ben je aan rustige wateren. Dan word je ook niet moedeloos. Het is rustig water, dat is geen stilstandwater. Hè? Maar je wordt niet moedeloos. En de stroom gaat door. Het leven gaat verder. En je wel en wee delen met God. Dan ben ik wel zo realistisch om toch te weten dat je soms momenten hebt van verdriet, van verlies, van rouw, van tegenslag. Jazeker. Dat is ook in het leven, dat kennen we. Maar met God is er steeds een weg verder. Kijk, je loopt niet vast. En dan zegt David, u leidt mij in rechte sporen. Rechte sporen, ja, in de sporen van God en met God. Niet de sporen van mensen. Ook niet de sporen met mensen. In Efeze 4, daar staat een tekst, maar gij geheel anders. Dus niet zoals het in de wereld gaat. Nou, Gaat u maar eens de laatste decennia na hoe wij in de wereld, wij als gemeenschap, hoe wij in de wereld met elkaar omgaan en hoe het in de wereld gaat. En hoe wij, als zeggen belijdende christenen, misschien toch ook mee zijn getrokken in die wereld. En dan zegt Paulus, gij geheel anders. Dat is moeilijk, om anders te zijn. Want je ligt bij sommige mensen waar je toch goed mee om kunt gaan, lig je er buiten, hè? Hij was zo'n vriend. Ja. Hoe kun je nou anders zijn? Nou, op gevaar af dat u me wat verwijt, maar er komt in het leven, algemeen komt de computer en het mobieltje. Hoe ga je daarmee om? Is daar ook niet een verslaving merkbaar? Ik herinner me nog toen we dan met vakantie konden, en dat heb ik de laatste 2 jaar niet gekund. Maar als je dan ergens op vakantie een kop koffie gaat drinken, en dan kijk ik zo aan op zo'n terras en dan zie je een tafel met 8 mensen er rondomheen. En 6. Communicatiemiddel heet dat. Hoezo communiceren? Verslaving, zou je het kunnen noemen. Die moderne middelen, daar moet je voorzichtig mee zijn. Het zou wel eens kunnen zijn dat het eerder met elkaar mensen uit elkaar drijft, zoals het in de wereld ook gebeurt. Hoeveel scheidingen zijn er? En dat bedoel ik niet alleen in echtparen, maar ook tussen mensen in families, in kennissen en misschien ook in de gemeente. Merkbaar. Zullen wij ook wereldgelijkvormig kunnen worden in het geloofleven? Bijvoorbeeld, hebben wij vanuit de Bijbel begrepen wat het betekent om los te zijn van wat in de wereld gebeurt? Want als je zegt van ik wil met de Heer, die goede herder, ja, dan moeten we ook weten. En dan kun je maar uit de Bijbel wezen. En alleen maar uit de Bijbel kun je dat weten. Wat die weg van de Heer dan is. Nog een aspect wat ik dan opmerk. En ook daarin kun je verschillend denken. U hebt hier geen beamer, hè? Nee. Ik kom nog eens in gemeenten. Toch wel? Ja. Toch wel. Ja. Oh ja. Nou, ik vind dit een mooi beeld. Een beamer, een scherm dat op is. Ik zal u vertellen waarom. Ik heb jaren geleden, toen ik ook nog in een andere werksfeer was, nog wat cursussen gegeven en ook cursussen in presentatietechniek. Want het presenteren en het lezen van zo'n scherm, dat heeft wel wat bepaalde voorwaarden. Hoe gebruik je dat? Ik kom in diensten waar behalve dan de liederen vertoond worden en de Bijbelgedeelten, overigens vind ik het dat heel goed dat u hier het boekje hebt en daar zelf de Bijbel mee moet nemen. Want dat is iets van, dan is je hart er dichterbij. Maar goed, laat de liederen en de Bijbelgedeelten maar vertonen, maar dan komt het. In de preken komen er allerlei kreten en verhalen enzovoort. En de spreker spreekt maar door. In die cursussen van vergadertechniek was een van de hoofdpunten van wat je niet moet doen, is dat beeld lang laten staan. Want, psychologisch gezien is dat heel juist, je kijkt maar steeds naar dat beeld en hoort niet wat de spreker zegt. Dus dat mis je al. En als de dienst voorbij is, dan zeg je, waar ging het eigenlijk over? Nou ja, en dan weet je nou 3 woorden en dan is dat ook weg. Kortom, hoe wereldgelijkvormig word je door het gebruik van middelen? Dat wil ik alleen maar zeggen. Wereldgelijkvormig worden zit in allerlei dingen. En wij maar zeggen, wij willen toch wel die goede herder volgen. Ja, ja, dat is nog niet zo makkelijk. En David die wist van diepe dalen in zijn leven, maar de Heer was erbij, zegt hij. De Heer waakte steeds over zijn leven. Ook in zijn dwalingen, jazeker. Nou, we kennen allemaal onze eigen dwalingen. Dat hoeven we elkaar ook niet te vertellen. Dat brengen we bij de Heer. Maar de Heer brengt je er steeds uit. Ja, de Heer wil je zelfs van de boze verlossen. Laat ik het zo maar stellen. Van de duivel. Van de Satan. En dan heb je een overwinning met de Heer. Nou, David tipt dat even aan, hoe dat ging met een overwinning van een koning. Dan werd er dus een maaltijd bereid. En dan was die overwonnen koning, zat daar geketend terzijde. En die moest met leden ogen aanzien dat zij de overwinning vieren. En zo mogen wij ook met elkaar vieren. En Satan kijkt met leden ogen aan dat Jezus voor ons gewonnen heeft. En wij dan met hem. Het kwaad is overwonnen en Satan heeft het toekijken en het nakijken. Jezus neemt het beeld van David over die herder over en spreekt over zichzelf. Hij zegt, ik ben de goede herder. Geen huurling. Een huurling, dat is iemand die wel bezig is met die schapen, maar het gaat hem niet om die schapen, het gaat om zijn eigen verdiensten. Het gaat om zijn eigen doel. Zijn wij onder elkaar ook bezig met de zaak van de Heer? Of zijn we zo ijverig omdat we eigen positie in de gemeenschap willen vasthouden? Eigen belang heet dat. Herders in de gemeente, ja, dat is een goede gave als je dat hebt. Als je herders in de gemeente hebt, zijn het herders of heersers? Nou, ik kan u vertellen, ik heb in de loop der jaren, omdat ik in diverse gemeenten kom, heb ik, omdat ik ook analist ben in de zin van dat ik situaties op de rij zet, ja, daar ben ik nog helemaal in geschoold. En dan zie je situaties, zeg je nou, dat leidt tot. Want dan zijn dat geen herders. Er zijn mensen, mannetjes, putters, haantjes zou je kunnen zeggen. Het moet gaan zoals ik wil in die gemeente. En als u een beetje dus gemeenten kent en u volgt het. En er zijn haantjes die het zo willen als zij willen. Dan gaat het fout. En ik moet eigenlijk met spijt zeggen. Ik heb in heel veel gevallen gelijk gehad als ik zeg dat gaat daar niet goed. Dus het volgen van de Heer, de herder. En ook zelf herder zijn, betekent ook te zijn als Jezus. Jezus volgen, ook daarin. En er zijn al wat invloeden van buiten in de gemeente gekomen. Hè? Je moet oppassen dat je wel vasthoudt wat je hebt. Maar voor je dat weet ben je op een heel ander spoor. Maar ook van binnenuit. Je moet steeds met elkaar weten waar het over gaat. En je moet je ogen niet sluiten voor ontwikkelingen. De eerste gemeenten waren nog geen 50 jaar oud in Klein-Azië. Toen zegt de Heer Jezus tegen Johannes, schrijf eens even op brieven naar die gemeenten. Er waren 7 gemeenten. En bij 5 gemeenten zegt de Heer, jullie hebben het begin helemaal laten liggen. Je weet niet meer waar je gestart bent met je groep. Dat is toch wat? Dat de Heer zegt van, je hebt het hele begin. Je grondbasis waar je mee begonnen bent als gemeente, dat ben je kwijt. Wij moeten de ogen niet sluiten voor wat er gebeurt en wat we hadden voorgenomen. Elkaars herder zijn, dat betekent ook met elkaar leven. Met elkaar delen. Het geloofsleven ook. Ik ben een erg voorstander van gesprekken onder elkaar over wat betekent Jezus voor je in je dagelijks leven. Wat betekent dat geloof in je leven? Deel dat met elkaar, want dat deed de eerste gemeente ook. Dat staat er ook in, Jeruzalem. Ze deelden met elkaar, ja niet alleen brood, hè, ze deelden ook met elkaar het geloofsleven. Als je dat doet met elkaar, dan voel je gemeenschap met elkaar. Kijk, en dat is het. Het is een geloofsgemeenschap. Ja, en hoe bereik je dat? Ik kan maar 1 ding uit het woord weten en het zijn woorden van de Heer. Laat je door Jezus leiden. Jezus volgen. Consequent. Om met de woorden van Lucas te spreken als het gaat om de eerste gemeente. Blijf volharden. Dat wil zeggen, tegen alles in, volhouden in dat volgen van Jezus. Zijn stem horen en daarna leven. Het is wel een opgave, maar een Bijbelse opgave. En de goede herder is met ons. En dat is wat u als thema hebt, vertrouwen. Vertrouw op de Heer. Amen. Er is een mooi lied ook over die herder, dat is lied 265. Een goede herder is de Heer, die trouw zijn schapen leidt. Heer en Koning, dank u. Heer Jezus, wat fijn dat u koning wilt zijn en dat wij u mogen volgen in dat wat u ons hebt voorgedaan, voorgezegd en voorgeleefd. Heer, dank u wel dat wij woorden mogen delen met elkaar die te maken hebben met ons leven, ons dagelijks leven. En wilt u ons helpen, Heer, om ook dagelijks dat leven met u te delen. Heer Jezus, dat volgen van u. U weet, wij struikelen nog wel eens, maar dankzij uw hand mogen we steeds weer opgericht worden. Wilt u met ons zijn, Heer, ieder zoals we hier zijn op onze weg. Met vallen en opstaan, met voorspoed en tegenslag in wel en wee. Heer, wilt u ons bij de hand houden? Wilt u ons leiden en bewaren? Heer, zo hebben wij uw woord gelezen en ook met elkaar gedeeld. Heer, geef ons vertrouwen, dat wij vertrouwen mogen hebben op die goedheid van u. Op die hand elke dag weer. Heer, dan kunnen we daar ook van uitdelen. Ook naar mensen rondom ons. Heer, dan hebben we een woord voor de wereld. Een wereld die sterft aan twijfel en strijd, zoals ons lied zegt, Heer. Maar dan hebben wij ieder op eigen plaats een boodschap in doen en laten. En als het kan, ook met woorden over uw heil en uw vrede. Uw rust, Heer, wilt u zo onze herder zijn. In uw eigen naam, Heer Jezus, bidden we dit. Amen. Ons slotlied is een zegenlied uit de bundel 591. Ik stel dat voor dat we voor de zegen 1 en 2 zingen en couplet 3 erna. En als u wilt en kunt, zullen we gaan staan. Van hier gaan, weten dat de Heer met ons wil zijn en mogen elkaar ook de zegen van de Heer meegeven. De Heere zegent u en hij behoedt u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geeft u vrede en rust. Shalom. Amen.